Goedemorgen iedereen. Ik kom gelijk, zoals u ziet, met nogal een beetje een lastig onderwerp. Geloof op de testbank. Geloof is toch heerlijk, hè? Als je God mag leren kennen. Als je Jezus mag volgen. Dat is heel bijzonder. Hè? Ben je dankbaar daarvoor als je Jezus hebt ontdekt, dat hij in je leven is gekomen en dat je hem mag volgen? Ben je er blij mee? Yes, oké. Ja, het is toch een heel groot voorrecht als dat mag. En ik wil u meenemen vanmorgen naar een stukje geschiedenis van Jezus. Het is eigenlijk een bijzondere gebeurtenis. Het is een verhaal dat we wel graag vertellen op de zondagschool. Een verhaal dat wel aanspreekt. Maar het is vooral een stukje geschiedenis met heel veel lessen die God ons wil leren als discipelen van Jezus, als we Jezus volgen. Wat betekent dat? Dat kan heel veel betekenen. Ik ga jullie meenemen naar Johannes, hoofdstuk 6. Even kijken hoor. En daar komen we bij de geschiedenis dat Jezus toch een heel groot wonder doet. Bij die wonderlijke of wonderbaarlijke spijziging. Dus Johannes 6, ik ga het eerst maar gewoon met u lezen. Dan weten we weer precies waar het over gaat. En dan ga ik een paar lessen daaruit proberen te trekken. Er staat vanaf vers 1, hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen, zijn wonderen zagen, die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. En een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel ze wilden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij: hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen om hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. We kennen dat verhaal, hè? Dat hebt u misschien zelf al verteld aan uw kinderen, of kleinkinderen, zondagsschool. En een mooi verhaal. Maar het is een verhaal met heel veel lessen. Het Johannes-evangelie laat zien dat het geschreven is om ons bekend te maken, vertrouwd te maken, ons geloof te sterken. Dus het is niet alleen een prachtig verhaal, maar het heeft ook lessen die ons iets zullen zeggen. Ik ga die tekst niet lezen, maar aan het eind van het evangelie, daar staat dat, in Johannes 20, vers 31, het zijn geloofslessen. Het evangelie is een evangelie vol geloofslessen. Nu, welke lessen gaan we hier ontdekken? Eerst best een wonderlijke les. Jezus weet wat hij doet, wat hij gaat doen. Het is een eigenaardig moment dat Jezus heeft zich eigenlijk teruggetrokken om even tot rust te komen. Dan met zijn discipelen alleen. Hij is ook meer, als we dit Bijbelgedeelte lezen, zich aan het voorbereiden op het Pascha. Dat komt. En dan gebeurt er iets. Er komt een massa volk komt op Jezus af. Ze komen naar Jezus toe. En een enorme massa. En wat gebeurt er dan? Nu, het is een test. Dat zien we ook. In vers 6, daar staat dat Jezus iets aan Filippus heeft gezegd om hem op de proef te stellen. Want hij wist zelf wat hij zou doen. Maar het is een op de proef stellen van Filippus. En ook zijn andere discipelen. Nu, ons geloof dat heeft nodig dat het getest wordt. We zijn blij als alles goed gaat en voorspoedig gaat. Als we geen problemen hebben. Dat alles op rolletjes loopt. Maar ons geloof wordt toch getest. En Jacobus die zegt het ook in zijn brief. Misschien ga ik het nog even lezen. Jacobus 1 tussendoor. Verder ga ik geen andere teksten lezen. Dus als u wilt kunt u gewoon Johannes erbij blijven houden. Maar Jacobus 1 vers 3 en 4 daar staat. Want u weet dat de beproeving of een test van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Een beproeving die volharding brengt. We worden getest en Jezus test ook zijn discipelen. En ook zal hij al zijn volgelingen testen, dat kunt u ook, dat zult u ook meemaken, om uiteindelijk ons geloof sterk te maken. Nu, wat was de test hier voor Filippus? Probeer je in te denken wat hier gebeurt. Je mag hem even je fantasie gebruiken, maar dus Jezus zit daar en er wordt verrast door mensen die komen. En het zijn niet weinig mensen. Er staat dat de mannen gingen zitten. Wat betekent dat? Dat de vrouwen bleven staan en kinderen? Nee, de mannen gingen zitten. De mannen worden alleen aangeduid in het aantal. 5000 in getal. Dat is nogal wat, hè? De laatste tijd zien we van die massa demonstraties voor het milieu. En dat er duizenden mensen, jonge mensen, samenkomen. En dat is heel indrukwekkend, zo'n massa. 5000 mannen. Dan mag je proberen na te gaan. Je kan verschillende bijbelcommentaren wel lezen. Om te ontdekken hoeveel mensen waren het dan echt in werkelijkheid. Want 5000 mannen. Hoeveel mensen zouden dat zijn? Als er iets op geloofsgebied te doen is, wie gaan er meestal het eerste heen? Dat zijn de vrouwen, hè? Toch? Of niet? U weet toch? Op het zendingsveld. 75% van de zendingswerkers is vrouw. Oké, u bent toch wakker, hè? Is goed. Dat is veel, dat is veel. Hoe komt dat vrouwen vaak meer openstaan of verlangen naar God. Maar 5000 mannen. Dus nu, er worden allerlei schattingen gedaan in verschillende bijbelcommentaren. Kunt u dat lezen van 10 tot 20.000 mensen. Mannen, vrouwen en kinderen. Dus een gigantische hoeveelheid. En Jezus ziet dat en dan begint de test. En dan spreekt hij tot Filippus. Nou, de eerste vraag, waarom spreekt hij tot Filippus? Wel, Filippus, en kunnen het zien, komt uit die streek. Dus ik stel me dat zo voor, dat Jezus is daar in die streek bij Filippus. En hij zegt tegen Filippus, maar hij denkt, Filippus, jij weet wel een paar bakkers zeker. Hè? Kun je voor broden zorgen? Want Filippus, ja, wat moet hij daar nu mee? Hè? Waar zullen wij broden kopen, zegt Jezus, opdat deze mensen kunnen eten? Ja, Filippus weet misschien wel een paar bakkers, maar 10.000 mensen, dat gaat het niet worden. En dan zegt Filippus ook, wij hebben maar een klein beetje geld, 200 penningen brood. Zoveel brood kunnen wij niet kopen. Iedereen zou maar een heel klein beetje kunnen krijgen. En dan komt Andreas, die heeft ook iets gevonden, levert ook zijn bijdrage. En die heeft ontdekt, er zijn 5 broden en 2 visjes. Daar kom je ook niet zoveel verder mee natuurlijk. Hè? Maar bedenkt, Jezus zegt dit, doet dit, om zijn discipelen te toetsen, te testen. Het is een geloofstest. Wat gaat er nu gebeuren? Zijn ze in paniek? Wat nu? Nu, de eerste les is eigenlijk dit, dat staat er ook bovenaan, onder puntje 1. Jezus weet wat hij doet. En dat is een ongelooflijke bemoediging. Als wij de Heer Jezus volgen. Nu, er zijn hier heel wat mensen in ons midden die al heel lang Jezus volgen. En als je eens terug zou kijken op je leven, wat voor moeilijkheden kom je allemaal tegen? Wat voor hindernissen kom je allemaal tegen? Hoe vaak word je afgeleid en aangemoedigd om ermee te stoppen? Dat gebeurt. Hè? Want je vertrouwt God wel, maar toch niet in alles. En soms maak je dingen mee. Maar dit is het eerste wat we eigenlijk zien. Dat Jezus die weet wat er gebeurt. Hij weet wat hij doet. Dat is ook in ons leven. Er gebeuren onbegrijpelijke dingen in ons leven. En dan denken we, Heere, het lijkt wel of u mijlenver bent. Waar bent u nu? Ik heb toch dit gevraagd of dat gevraagd. Ik heb dit aan u voorgelegd en kijk, het gaat allemaal mis. Ken je dat in je leven of niet? Ja, dat gebeurt. En dan, als je daar doorheen komt en je houdt toch vast aan Jezus, dan ga je ontdekken, ja, Jezus wist wel wat hij deed ook in mijn leven. Ik heb best veel moeilijke momenten meegemaakt in mijn leven. En ik heb wel momenten gehad dat ik dacht, ja Heere, u bent er helemaal niet meer. En dan lees ik in een van de psalmen van David en dan zie ik sta niet alleen. Want dat kent David ook. Die heeft ook zijn momenten, veel momenten, lees in de psalmen, dat hij het uitroept, Heere, waar bent u? Ik heb toch mijn leven aan u gegeven. Ik ben door u aan het volgen. U hebt mij geroepen. Waar bent u? Want Jezus weet wat hij doet. Dat is iets. Is een van de lessen die je mag vasthouden. Jezus weet wat hij doet. Want ik weet niet wat je deze week gaat tegenkomen. Misschien heel onverwacht. Iets heel lastigs. Als je leven in de handen van de Heer is, dan mag je weten, ja, Jezus weet wat hij doet. Wat hij toelaat. Wat hij brengt in ons leven, of laat brengen in ons leven. Hij weet wat hij doet, wat er ook gebeurt in ons leven. En dan komt de vraag van, hoe groot is ons geloof? Is er iemand hier die als christen nog nooit heeft gedacht, nu stop ik ermee? Is er iemand? Niemand? Dat heb je toch allemaal meegemaakt? Je begrijpt er niks meer van. Waarom gebeurt het? Maar weet dat Jezus weet wat hij doet in ons leven. Dat betekent, je mag Jezus vertrouwen. En je moet ook leren Jezus te vertrouwen. Dat was een stukje van de test. Want dan zegt Jezus uiteindelijk tegen zijn leerlingen, laat de mensen zitten. Ik heb daar wel over nagedacht. Ik dacht, ja, als ik Filippus of Andreas was geweest. Nou, ik ben ook wel Andreas, maar niet een van de discipelen van toen. Maar ik zou absoluut eerst gevraagd hebben, ja, Heer, ik wil dat wel doen. Maar wat gaat er gebeuren? Het heeft geen zin met 5 broden en 2 visjes. Heer, wat nu? Hoe zou je gereageerd hebben? Zou je gezegd hebben, oké, Heer, begrijp er niks van, maar we gaan laten ze zitten. Geef iedereen een plekje. Ik zou dat wel heel moeilijk hebben gevonden. Want ja, ik probeer na te denken. Ik denk, ik moet nadenken over dingen. En als Jezus dat zegt, als ik daar was geweest, dan had ik dat waarschijnlijk vast gezegd. Heer, ja, dat kunnen we wel doen, maar dan? Waarom? Hebt u iets anders in petto? Wat een geloofstest. Soms moet je dingen doen. Soms moet je een stap zetten. Bedankt Mirjam voor het prachtige getuigenis. Ik was gisteren al enthousiast toen ik het van u hoorde. En zo geweldig. Soms moet je een stap zetten in geloof. Dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Soms moet je naar iemand toe gaan. En dan, ja, maar die, daar wil ik toch niet heen. Moet ik naar die gaan om iets te vertellen van het evangelie? Of moet ik naar iemand toe gaan waar je misschien mee in conflict bent? En dan zeg je, maar dat ga ik niet doen. Die ander moet eerst komen. Dan ga ik wel. Ken je dat? En dan zegt Jezus gewoon, laat die mensen maar allemaal gaan zitten. En ze begrijpen het niet. Nee, want ze weten niet wat er gaat komen. Dat is in het leven met Jezus. Ze begrijpen het niet, maar ze gehoorzamen, ze doen het toch. En dan wat er gebeurt, dus die discipelen die hebben de taak om het hele volk. Dus laten we even de kleinste schatting houden. 10.000 mensen. Allemaal op het gras gaan zitten. 10.000, dus mannen, 5.000 mannen, maar dan vrouwen en kinderen. Ongelooflijk wat daar gebeurt. Maar ze doen het, ze gehoorzamen en ze leiden het volk dat er is om te doen. Nu, geloof, ons geloof groeit door gehoorzaamheid. Ach, ik zeg niks nieuws, natuurlijk, dat weet u allemaal. Hè? Maar hoe vaak sta je voor een stap in geloof? Dat je denkt, ja, Heer, zal ik het nu doen, zal ik het niet doen? Hè? Wat Mirjam ook vertelde, hoeveel strijd heeft ze gehad om uiteindelijk dat toch te doen. En wat mooi dat je dan in je gedachten wel aan het voorbereiden bent. En dan doe je het. Nu hebben we die workshop gehad over getuigen. En ik hoop dat velen ook bemoedigd zijn om te getuigen. Want wat er gebeurt als je iets aanvoelt van God, ik moet iets zeggen. Ik moet, of ik mag getuigen, maar ik moet het doen. Als je het dan doet, je hebt zoveel strijd en dat geeft zo ontzettend veel vreugde, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar als God tot je spreekt, misschien kunnen wij zeggen, ja, dat was gemakkelijk voor hen, voor deze discipelen. Ze leefden samen met Jezus. Jezus was van vlees en bloed en hij sprak heel hoorbaar. En wij worstelen vaak om de stem van God te horen. En toch gaan we dan die stem van God horen. Omdat God werkt. Door zijn Heilige Geest in ons. Dat we toch die stem van God horen. En dan gaan we iets doen. En soms moet je iets doen wat heel moeilijk is. Wat moeilijk lijkt. Maar als je het doet. Als je weet, ja God, dit legt u op mijn hart. U spreekt mij nu aan. Ik ga dit doen. Dan komt er zo ontzettend veel vreugde. Wij was nog even terugkomen op dat getuigen. Gewoon een getuigenis, dat geeft je veel vreugde. Ik ben deze week zelf bemoedigd door minstens 2 getuigenissen. Op de leidersconferentie en vorig weekend nog in een gemeente waar ik was. Ik ben bemoedigd doordat mensen naar mij toe kwamen om iets te getuigen. En dan denk je, wauw, dat is geweldig. En die mensen zijn dan blij dat ze het doen. En ik ben heel blij om dingen te horen. Gehoorzaamheid. Geloof groeit door gehoorzaamheid. Als je stappen in geloof durft zetten. Als je je openstelt voor God. Heere God, spreekt u tot mij. Maakt u mij maar duidelijk wat u van mij vraagt. En dat is niet alleen getuigen. Dat heeft te maken met heel veel andere dingen. Maar als God spreekt, zijn woord is zo betrouwbaar. En door de Heilige Geest gaat het woord leven. Soms denk je, ja, maar hoe gaat het nu? Ik lees gewoon de Bijbel, maar hoe ontdek ik nu iets voor mij? Als je met verwachtingen, met geloof de Bijbel leest, dan zullen er dagen zijn dat je het allemaal weer heel vlug vergeten bent. Gebeurt ook. Maar er zullen dagen zijn dat je getroffen wordt door een stukje tekst. Dat er uitspringt. Ik heb bij mijn Bijbel, ik werk met van die markeerstiften. Als teksten mij aanspreken, dan geef ik die een kleurtje. Maar ook als je dat niet hebt, en je leest Gods woord, en je bidt dat God tot je spreekt, dan gebeurt het alsof God een tekst markeert met een markeerstift. En dat hij eruit springt, en dan zie je, ah, dit is voor mij. Ken je dat, die ervaring? Als je dat meemaakt, Ja? Getuig ervan. Vertel het maar. Hoe God tot je spreekt. En het woord van God, dat is zo betrouwbaar. Jezus is schepper. Hij is machtig. Dus wat hij gaat doen. De discipelen mogen Jezus natuurlijk vertrouwen. Ze mogen hem volledig vertrouwen. Want hij is de schepper. Hij is ook de schepper van het voedsel. En als hij gaat geven, dan is er een overvloed. Want dat blijkt vooral uit wat er overblijft. Je zou voor iemand die voor het milieu is ook best lessen kunnen trekken over hoe je omgaat met voedsel. Want we horen af en toe cijfers, tenminste ik hoor af en toe cijfers, hoeveel voedsel er wordt weggegooid. En hier is aandacht voor de rest. Dat is toch wel bijzonder, het staat ook in Gods woord hier. Er blijft wat over. En het wordt niet verwaarloosd, wordt niet weggegooid. 12 manden blijven er over. Zoveel. Kun je het voorstellen? Alleen brood. De vis wordt allemaal opgegeten kennelijk. Maar die kun je ook moeilijker bewaren. Maar brood wordt bewaard. 12 manden. Wij zouden daar genoeg aan hebben toch? Straks als we een broodje willen eten. 12 manden met brood. Hebben we genoeg. Zoveel was er over. Dat laat ook zien wie Jezus is. Soms zijn we bang om hem te volgen. Bang om hem te vertrouwen. Maar weet je, Jezus is de goede herder. En wat staat er van de goede herder in Johannes 10? Dat hij geeft overvloed. Hij geeft leven en hij geeft overvloed. Als God iets doet, dan doet hij het goed. Als wij maar geduld hebben om soms op hem te wachten. En als we maar niet ongeduldig voor hem uit gaan lopen. Ja, dan gaat het niet goed. Dan gaat het mis. Maar als we geduld hebben. En als we God de ruimte geven om te werken. Dan gaat het goed. Hij is de goede herder. Als je het heel moeilijk hebt in je leven. In bepaalde omstandigheden. En wat hebben we het vaak moeilijk. We zijn in contact met vrienden. Zij hebben de kerk verlaten. Het zijn oudere mensen. En we hebben vriendschap met hen. En we verlangen zo om hen te helpen terug te gaan naar hun wortels, naar de kerk. Maar ze maken heel moeilijke dingen mee. De man die is nu in de 80 en heeft een slechte gezondheid. En eigenlijk kan je verwachten dat hij binnenkort sterft. En in dezelfde stad heeft hij 3 kinderen. 2 dochters wonen vlakbij hem en in dezelfde stad is ook een zoon die volledig met hem gebroken heeft. Wat een gebrokenheid. En hij weet, ook als ik sterf, mijn zoon komt niet op de begrafenis. Er is ontzettend veel gebrokenheid en verdriet. En wat is het triest als mensen dan juist dan, vaak daardoor, door moeilijke dingen, zetten zijn God aan de kant, terwijl ze hem dan juist zo nodig hebben. We hebben dat prachtige lied gezongen van er is hoop. Wij hopen op God in iedere situatie. Als ik terugkijk naar mijn leven, dan zie ik ook allerlei heel moeilijke, vervelende situaties die ik ook niet begrepen heb op dat moment. Maar wat een genade als je gewoon vast kan houden aan God. Aan de levende God. Aan Jezus die een goede herder is. Hij zorgt voor ons. Geloof je dat? Hij zorgt echt voor ons, voor u. Dat is een enorme geruststelling. Als je weet, ja, Jezus, de goede herder, zorgt voor mij. Hij geeft overvloedig. Hij geeft zelfs meer dan we nodig hebben. En we zijn wat dat betreft rijke mensen. Er is nog een andere les die hier naar voren komt. Dat is dit. Je kan Jezus niet manipuleren. De menigte die hier is, ja, die kan je voorstellen, die zijn razend enthousiast. Want als je dat ziet, en ze kwamen al naar Jezus. Waarom kwamen ze naar Jezus? Dat staat hier ook. Omdat ze hadden interesse voor hem, ze hadden belangstelling, ze wilden komen. Vanwege de tekenen, de wonderen die ze zagen. Daardoor kwamen ze met z'n allen massaal naar Jezus. Vanwege de wonderen, dat staat hier, ook in vers. Waar staat het? Vers 2. En ja, Wat een voorrecht om zo bemoedigd te worden door Jezus, om dat te mogen zien. Het is een groot voorrecht voor Jezus om dit wonder te doen. En dan zien ze opnieuw dat grote teken. En dan zijn er mensen, en dat ziet Jezus, dat doorziet hij. Die denken, ja, Jezus is werkelijk de Messias. Hij is de profeet. Hij is de grote koning die zou komen. En dan willen ze er werk van maken. En dan willen ze, hem koning maken. En inderdaad, in de profetieën, in de oud-testamentische profetieën, staat heel duidelijk dat Jezus de Messias, dat hij eenmaal koning zou zijn van Israël. Dat staat nog steeds te gebeuren. Als je nu naar het Midden-Oosten kijkt, dan kan je dat helemaal niet voorstellen. Maar waar nu steeds meer grote machten, wereldmachten op het Midden-Oosten zich toespitsen op Jeruzalem. En dat staat ook in de Bijbel, dat zal gebeuren. Lees maar in de profeet Zacharia. En dat vanuit Jeruzalem dat er een wereldvrede zal komen. Ik denk dat het duidelijk is dat alle grote wereldleiders, er is geen enkel in staat om een klein beetje vrede te brengen. De mens is niet in staat om de schepping te beheersen, want er sterven nog steeds mensen dagelijks van honger. En wij grote mogendheden, we geven ons geld uit aan nieuwe straaljagers en raketten en allerlei bewapening, want we moeten onze macht ombouwen. En vrede is niet mogelijk. En de Joden die wisten, de Messias, er was een belofte dat hij eenmaal de vredevorst zou worden. Ongelooflijk, hè? Geloof je dat nog, dat zal gebeuren? En het komt steeds dichterbij, want het wordt steeds spannender in het Midden-Oosten, in Jeruzalem. En we weten dat Jezus gaat terugkeren als Messias, als grote koning. En dan zal hij vrede brengen. En vrede brengen over deze wereld vanuit Jeruzalem. Ongelooflijk. Dat zal een geweldige gebeurtenis zijn. De wereld zal totaal omgedraaid worden als Jezus terugkomt. En als hij eerst zijn voeten zet op de Olijfberg. En dat hij uiteindelijk in Jeruzalem de vredevorst zal zijn. En zij dachten toen, de massa, dit is het teken. Ze hadden al veel tekenen gezien. En dan zien ze dit grote wonder van voedselvermenigvuldiging. Jezus is de Messias. Jezus is de grote profeet. We gaan hem koning maken. Dat waren ze van plan. Maar het zal niet gebeuren. En dat betekent voor ons ook een valkuil. Wij kunnen Jezus niet manipuleren. Ik denk dat velen van ons hebben meegemaakt dat als iemand bijvoorbeeld in je naaste omgeving ernstig ziek is en dreigt te sterven, en dan ga je bidden als christen, bidden. Bidden tot je erbij neervalt, je gaat bidden en vasten. En dan denk je, nou heren, nu heb ik al 2 dagen gebeden en gevast. Nu moet diegene waar het om gaat wel genezen worden, of niet? En dan zijn we eigenlijk bezig om Jezus te manipuleren. Dat gaat niet. We kunnen en we moeten bidden. Het is goed dat we bidden en dan zien we dat er resultaat is. Ik ben heel erg bemoedigd door alles wat hier gebeurt rond het gebouw en de plannen. En dan zie je ook allerlei tegenstand en er wordt er gebeden. En ik denk dat er velen zijn die mee bidden voor het project van het gebouw. En dan zijn er toch weer tegenslagen met de financiën, met dit en dat en moeilijkheden te overwinnen. En wij moeten bidden. Maar we kunnen niet zeggen tegen de Heer, nou Heer, nu hebben we als gemeente zo goed gebeden, nu moet alles maar gedaan zijn met alle moeilijkheden en alle hindernissen en het moet u maar komen. Dat gaat niet. Wij moeten bidden. Maar we kunnen Jezus niet voor ons karretje spannen. We bidden soms voor mensen om ons heen, mensen die ons lief en dierbaar zijn. En dan bidden we extra. En als we extra bidden, denken we, ja Heer, u ziet mijn gebed. U kunt toch nu iets doen? Nu! U moet toch nu iets doen? We zien mensen om ons heen die moeite hebben met de evangelie, die Jezus nog niet kennen, die dat afhouden. We bidden, Heer. Een extra nacht van gebed, Heer, dan moet het toch gebeuren? Ja, we kunnen God niet voor ons kannetje spannen. Dat gaat niet. Is nog een, in het Engels, dat is een leuke uitspraak, daarom heb ik hem hierbij gezet. We kunnen God niet voor onszelf gebruiken. Er staat, dus even het Engels dan maar, if you try to use him, en voor je kaartjes maar, in the end, you lose him. Als je, wat je eigenlijk doet soms, dat is, je bent zo vurig, dat je denkt, nu moet God het wel doen. En als God het dan niet doet, op jouw manier, dan zeg je, voort. Dat zijn onze vrienden, die zo gepijnigd worden door een zoon die nooit meer komt, die ze het nooit meer zien. Ze wonen in dezelfde stad, maar het komt niet meer. En dan geven ze het op, dan zetten ze God ook aan de kant. En dan, if you try to use him, God, als u het nu niet doet, dan in the end you lose him. Je verliest hem, je verliest hem. Als je God, als je Jezus wil manipuleren. Wat wij zien bij Jezus, hij verbindt zich niet aan ons verlanglijstje of aan onze agenda. Dat doet hij niet. Hoort hij ons niet? Ja, natuurlijk. Als je naar deze geschiedenis kijkt, hij ziet precies wat er aan de hand is. Hij ziet precies wat deze mensen nodig hebben, die massa mensen. Hij ziet precies wat zijn discipelen nodig hebben. Zij worden getest. Dat hebben ze nodig om hun geloof te laten groeien. Maar Jezus verbindt zich niet aan ons verlanglijstje. Mogen we geen verlanglijstje hebben? Natuurlijk. Mogen we niet iedere dag die God ons geeft aan hem opdragen? Want je moet het doen. Je kan niet anders. Iedere dag die je begint mag je zeggen, Heer, dit is een nieuwe dag, dank u. Ik mag het opstaan. En ik wil die dag aan u opdragen. Wat er gebeurt weet ik niet, maar ik mag het aan u geven. En dan staat, zegt de Bijbel, dan leert de Bijbel. En dan zie je uit naar wat God doet. En dat maakt je geweldig blij en dankbaar. En soms gebeurt het dus helemaal anders dan je denkt. Maar hij doet het. Maar Jezus kunnen we niet manipuleren. Er is wel iets anders. Dat is de vierde les eigenlijk uit dit verhaal. We mogen met God meewerken. De naam van dat jongetje met die vijf broden en vier vissen, staat hier niet genoemd. Dat is gewoon een jongetje. Wie heeft dat? En die heeft het meegenomen. Het is zo onbenullig misschien. Zo klein. En misschien heeft zijn moeder het meegegeven. Zo, je weet maar nooit, neem maar mee. En heeft hij misschien tegen zijn moeder gezegd, oh, dat hoeft er niet. Een dagje zonder, kan ook wel. Maar hij heeft het meegenomen. We weten niet precies. Er staat eigenlijk verder niets van in. Het is iets kleins. Maar God gebruikt het. En het is zo wonderlijk dat God kan een wonder doen door iets kleins wat wij meebrengen. Of wat wij hebben. Zoals God het jongetje gebruikt, zo kan hij ons gebruiken. En dan kan een wonder doen. Soms willen we wel getuigen, maar we weten niet hoe dat gaat. En we denken, ja, dat is wel moeilijk, want dat kan ik allemaal niet uitleggen. Dan mag ik een van de oudsten maar vragen, die kan dat beter. Nee, een klein woordje. En velen hebben dat ook ervaren. Dat ene kleine woordje, God, Jezus, als je dat op een respectvolle manier gebruikt, uitspreekt, want het wordt heel anders uitgesproken in onze maatschappij, dat zullen mensen onthouden. En dan leg je een getuigenis mee af. Zoals God dit jongetje gebruikt. En God laat het geven door de handen van de discipelen. De discipelen hebben er niks aan gedaan. Ze konden alleen maar, als Jezus begon met het brood te breken, konden ze alleen maar het ontvangen en doorgeven. Wat hebben ze nu gedaan, die discipelen? Nou, niet veel, hè? Doorgegeven. Gewoon maar heel eenvoudig. Ze hoefden niet uit te gaan leggen wat er allemaal gebeurd was, dat wisten ze ook niet. Maar ze hebben het gezien bij Jezus. En ze hebben het mogen doen. Weet je, het is zo mooi dat we mogen ontdekken dat God ook ons gebruikt, dat hij ook onze handen gebruikt, ons leven gebruikt, om iets van hem door te geven. En hoe meer je dat doet, des te meer stappen je zet in geloof. En dat maakt je geloof nieuw en fris. Dat geeft vreugde, dat geeft overwinning. Als je denkt, nou, God kan mij toch niet gebruiken. Ik kan eigenlijk niks betekenen voor God in de gemeente niet. Of in de maatschappij niet. Dan val je stil. Dan word je uitgedoofd. En dan gaat de kracht van je geloof gaat weg. De frisheid van je geloof gaat weg. En iedere keer als je opnieuw zegt, ja, Jezus. Jezus, u kunt mij gebruiken. Laat u maar zien hoe. En je mag stapjes, kleine dingetjes doen in geloof. Dat vernieuwt je geloof. Dat verfrist je geloof. Dat geeft grote vreugde. En dat maakt dat je een overwinnend christen mag worden. Niet allemaal grote overwinningen zoals woorden van David en Goliath. Dat was natuurlijk gigantisch, die kleine David die reus verslaat. Het zijn vaak hele kleine dingetjes die je mag doen. Maar die een grote uitwerking hebben. Meer dan je denkt. Doe het in geloof. Zoals de discipelen, die mochten eenvoudig. En het was hun werk, hun aandeel. Ze begrepen het niet. Ze dachten dat sowieso helemaal niet kon natuurlijk. En ze mogen gewoon het brood uitdelen. En de hele massa mensen mag gevoed worden. En ze mogen zien de grootheid en de almacht van Jezus. En zo kunnen wij ook eenvoudige discipelen zijn. Kleine dingen doen. Als je iets op je hart krijgt. Misschien krijg je op je hart. Je denkt aan iemand of je bidt misschien voor iemand. Of je bidt voor de gemeente. En het is alsof je een gedachte krijgt. Van, doe dit of doe dat. Of spreek iemand aan. Misschien zie je straks iemand staan hier die er verdrietig uitziet. Dan kan je denken, nou, pech. Of misschien geeft de Heer in je hart van, ga erheen en ga bemoedigen. Of ga gewoon in gesprek. Geef aandacht. En dan zie je hoe je bemoedigd wordt en hoe een ander bemoedigd wordt. Kleine dingetjes die God ons wil laten doen. En dat maakt je zo blij. Zo wil de Heer van ons ook blije gelovigen, blije discipelen maken. Nu, Jezus is echt machtig. Hij weet, onthoud dat, hè? Jezus weet wat hij doet. Hij maakt geen vergissingen. Hij weet wat hij doet. En je mag op Jezus vertrouwen. Wat hij ook in jouw oor fluistert, op je hart legt. Je mag het doen. Maar je kan Jezus niet manipuleren, dat gaat niet. Maar je mag wel met God meewerken. Is dat niet geweldig? Amen. Laten we de Heer danken. Heere God, wat is het geweldig. We mogen als kleine mensen, als kleine eenvoudige gelovigen, die lang niet alles begrijpen wat er gebeurt in de wereld, wat er gebeurt in ons eigen leven. Heere, en toch, Heer Jezus, weet u wat u doet? Wat u toelaat in ons leven. En waar we doorheen gaan. En u bent te vertrouwen. Heere, ik dank u dat we ons vertrouwen mogen stellen in u. En dat we dan ook nog gebruikt mogen worden door u. Ik prijs u namelijk. Ik bid u dat u de vreugde van het volgen van u aan ieder van ons wil geven. In de naam van Jezus. Amen.